Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, the big truth. In deze aflevering van Obesitas, the big truth, gaan we kijken naar de rol van genetica bij obesitas. Hierover mag ik in gesprek gaan met professor Loos, epidemioloog en geneticus. Zij is ook professor aan de Universiteit van Kopenhagen en leidt tevens het Center for Basic Metabolic Research van de Novo Nordisk Foundation. En dat is ook de reden waarom dit we gesprek virtueel laten doorgaan. Van harte welkom, professor Loos. Ik kamp eigenlijk al van kinds af aan met obesitas. En ik hoorde heel vaak, het zit bij u in de familie, dus het zit bij u in de genen. Maar wat bedoelen ze daar juist exact mee?
Ja, ik ben een genetische epidemioloog en ik studeer de genetica van de obesiteit. En genetica is de studie van de genen. En genen bevatten de code van iemands fysiek uiterlijk. De code van hoe iemand zijn personaliteit is, hoe zijn welzijn, mentaal welzijn is. Dus die code zit in elke cel van ons lichaam. Die code, die genen, zitten op chromosomen. Die chromosomen zitten opgerold. Elke cel van ons lichaam draagt die code. En we erven die van onze ouders. De helft van onze genen komen van je moeder, de andere helft van je vader. En we geven die ook door aan onze kinderen. Nu, ik bestudeer de genetica van de obesiteit. Dus ik vraag me af of die genen niet alleen ons welzijn bepalen of ons uiterlijk bepalen, maar ook bepalen of we meer aanleg hebben tot overgewicht, tot in welke mate dat is bepaald door de genen die in elke cel van ons lichaam zitten. Dus in mijn studies stel ik eerst de vraag van hoeveel dragen genen bij tot de obesiteit? En dan vragen we ons af van wat zijn die genen? En om dat te doen, doen we familiestudies. We doen tweelingenstudies, we doen adoptiestudies. Bijvoorbeeld van familiestudies weten we dat kinderen waarvan één van de ouders obesiteit heeft, die kinderen hebben 2 keer zoveel kans om zelf obesiteit te hebben als een ouder dan kinderen van wie geen enkel van de ouders obesiteit heeft. Kinderen van beide ouders obesiteit hebben, hebben 5 keer zoveel kans om obesiteit te hebben als een volwassene vergeleken met kinderen waarvan geen enkel van de ouders obesiteit heeft. Dus dat is al een suggestie dat die genen die zijn doorgegeven naar de kinderen mogelijk bijdragen tot obesiteit. Natuurlijk, in families, van ouders naar kind, worden niet alleen genen doorgegeven, maar wordt ook een levenswijze doorgegeven. Dus om uit te zoeken hoeveel genen en hoeveel omgeving bijdragen tot obesiteit, doen we tweelingenstudies. Je hebt die eeneiige tweelingen, en je hebt de 2-eiige tweelingen. 1-eiige tweelingen hebben exact dezelfde genen. 2-eiige tweelingen zijn zoals broers, gewone broers, zusbroer, zus. En we kijken naar de gelijkenis in gewicht in 1-eiige tweelingen en de gelijkenis in gewicht in 2-eiige tweelingen. En dan zien we dat inderdaad in 1-eiige tweelingen de gelijkenis veel groter is dan in 2-eiige tweelingen. Dus en dat is een indicatie dat genen inderdaad bijdragen tot obesiteit. Adoptiestudies tonen hetzelfde. Geadopteerde kinderen, hun gewicht is meer gelijkaardig met dat van de biologische ouders dan met de adoptieouders. Ook met broers en zussen, die halfbroers en halfzussen, de gelijkenis tussen hun gewicht is veel minder dan tussen gewone broers en zussen. Ja? Dus dat zijn allemaal studies die aantonen dat genen inderdaad bijdragen tot je vatbaarheid voor overgewicht en obesiteit. Om er een nummer op te zetten, we weten dat obesiteit voor 50% bepaald is door onze genen en die andere 50% is bepaald door omgeving. En met omgeving bedoelen we fysieke activiteit, voeding, slaap, stress, alle niet-genetische factoren. Dus we hebben dat bepaald datgene bijdraagt.
Dus als ik het goed begrijp, begint het eigenlijk al vanaf de zwangerschap. Daar wordt al letterlijk en figuurlijk het zaadje geplant waar dat ik meer kans heb op obesitas als mijn ouders zelf obesitas hebben.
Absoluut, ja. Dat is inderdaad, dat begint vanop een jonge leeftijd. En we zien het al bij kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Het is op die leeftijd dat kinderen op een bepaalde track starten. En ze blijven vrij vaak op die track voor het ganse leven. Er zijn studies die aantonen dat kinderen die overgewicht hebben, 55% van die kinderen zullen teenagers worden met overgewicht. En van alle teenagers met overgewicht, 80% worden volwassenen met overgewicht. Dus het begint echt vroeg dat die genetica, dat die voorgeschiktheid tot uitdrukking komt.
Dus ze zeggen heel vaak, obesitas is vaak uw eigen schuld, maar dan kunnen we dat fabeltje eigenlijk hiermee ontkrachten.
Ja, mensen denken dat ze hun gewicht onder controle hebben. En als je obesiteit hebt, dan betekent dat dat je niet genoeg fysieke activiteit doet en dat je niet genoeg op je eten let. Maar dat is eigenlijk maar een deel van het verhaal. En mensen die een normaal gewicht hebben, die begrijpen dat dikwijls niet, dat dat voor mensen met overgewicht niet zo simpel is. En inderdaad, omgeving en levensstijl zijn belangrijke factoren, maar vaak mensen met obesiteit hebben die genetische voorgeschiktheid. En we weten van onze genetische studies ook dat de genen, dus dat is een deel van mijn onderzoek, ik zoek naar de genen, we zien dat de genen die we vinden, die geassocieerd zijn met overgewicht, die genen werken vaak in onze hersenen. En we denken dat die controle hebben over onze honger, ons hongergevoel, ons verzadigingsgevoel, onze drang om, hoe zeg je, reward. Wat sommige mensen beschouwen als omgeving, dat je hebt niet genoeg wilskracht. Wij denken dat die wilskracht eigenlijk in onze genen zit. Bijvoorbeeld, ik ga met mijn beste vriend de stad in en ik loop voorbij McDonald's, of wij lopen voorbij McDonald's. Misschien voel ik de grotere drang om McDonald's binnen te stappen, omdat ik die genetische voorbeschiktheid heb. Ik heb sneller een hongergevoel of sneller een gevoel van ik wil iets eten. Dus een deel daarvan zit zeker in onze genen.
En gaan we dat bijvoorbeeld in de toekomst kunnen veranderen of met een lelijk woord te zeggen manipuleren onze genen, waardoor dat we minder kans maken op obesitas?
Er is inderdaad heel wat onderzoek naar genetische modificaties. Maar dat is vooral voor ziektes waar dat er dat één gen een belangrijk effect heeft. In obesiteit gaat het niet om één gen. Eigenlijk nu weten we dat het duizenden of 1000 genen zijn, meer dan 1000 genen. Zeg. De meest recente studie hebben we aangetoond dat we nu al 1700 genetische varianten hebben gevonden die bepalen of je meer of minder aanleg hebt. Als we praten over genmodificatie, dan kan men niet inbeelden dat we 1700 van die genetische varianten willen veranderen. Maar het feit dat sommige mensen meer genetisch voorbeschikt zijn, betekent niet dat ze niet vatbaar zijn voor een gezonde levensstijl. We hebben ook aangetoond dat zelfs mensen die een grote voorbeschiktheid hebben, het betekent niet dat het hun lot is obesitas te hebben. Met fysieke activiteit, met een gezonde voeding, blijken we dat die genetische voorbeschiktheid kan onderdrukt worden tot ongeveer 30% minder dan wanneer we geen fysieke activiteit doen. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. En ik denk zelfs dat het moeilijk is. Maar dus gewoon om te benadrukken dat het is nog altijd genen en omgeving die samen bepalen wat iemands voorbeschiktheid is.
Heeft het zin om na te gaan of ik obesitasgenen heb?
Zoals ik eerder zei, we hebben nu genetische studies gedaan. We hebben al meer dan 1700 genetische varianten gevonden. En nu maken we die scores. Zo bijvoorbeeld als je 1700 genetische varianten hebt, als je echt pech hebt, dan erf je de 1700 varianten van je vader en 1700 van je moeder. En dan heb je enorm hoge voorbeschiktheid. Als je echt gelukt hebt, dan erf je geen enkel van die. De meeste van ons erfen een gemiddeld aantal van deze genetische varianten. En onze voorbeschiktheid tot obesiteit is gemiddeld voor de meeste mensen. Dus nu maken we van die scores, om door die 1700 varianten op te tellen, en die scores zouden kunnen zeggen of je een grotere of een mindere aanleg hebt. Bedrijven zoals 23andMe doen dat. Je kan met 23andMe, je stuurt je speeksel op naar een bedrijf, die bepalen je genen, die stuur je een score terug. En ik heb dat zelf gedaan. En mijn score was gemiddeld. Maar dan heb ik me de vraag gesteld, wat doe ik met die score? Stel dat mijn score hoog was, betekent dat ik plots mijn levensstijl zou moeten veranderen? Of stel dat die score laag was, betekent dat dat ik dan toch wel meer kan eten of minder fysiek actief kan zijn. Dus ik zou zeggen dat die score op volwassen leeftijd eigenlijk niet veel zin heeft. Dus dat je weet wat je genetische voorgeschiktheid is op volwassen leeftijd, is niet echt bruikbaar in de zin om je leven te oriënteren.
Geeft dat dan een vertekend beeld, zo'n score?
Het geeft niet echt een vertekend beeld. Het is gewoon dat die scores niet echt perfect zijn. Omdat de studies die we doen nog niet volledig perfect zijn, ook niet. En eigenlijk de punt dat ik wou maken is dat de scores misschien veel belangrijker zijn op een jonger leeftijd. Op een leeftijd dat we eigenlijk nog niet echt goed weten wat onze voorgeschiktheid is. Ik denk op onze leeftijd, als volwassenen, we eigenlijk wel een gevoel hebben van onze voorbeschiktheid. Mensen met obesiteit weten of zij een grotere of een minder grote voorbeschiktheid hebben. Maar ik denk dat daar een score niet echt meer informatie gaat geven. Maar stel je voor, op jonge leeftijd, volgens onze studies, voor de leeftijd van 5 jaar, op die leeftijd zou een score kunnen bepalen wie risico loopt om een gewicht toe te nemen dan andere mensen.
En is dat iets dat je gewoon bij de huisarts kunt laten doen?
Momenteel nog niet. Voor sommige mensen klinkt deze genetische scores science fiction, maar eigenlijk is dat niet. Het is misschien momenteel nog een beetje te duur, maar ik denk ook dat onze huisartsen of de artsen in het algemeen nog niet opgeleid zijn om deze scores te interpreteren. Dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat de scores nog niet echt goed genoeg zijn om klinisch bruikbaar te zijn.
Dus daarmee kunnen we ook tonen dat obesitas echt een chronische ziekte is?
Ja, obesitas is absoluut een chronische ziekte, net zoals hoge bloeddruk, hoge cholesterol. Het verschil is dat niemand eigenlijk een opinie heeft. Als je een hoge bloeddruk hebt en je gaat naar de dokter en je wil een behandeling, niemand heeft er een opinie dat je een medicatie krijgt. Maar als je obesiteit hebt en je zegt je gaat naar de dokter voor een behandeling, plots heeft iedereen daar een oordeel over. Terwijl het eigenlijk een heel gelijkaardige ziekte is, wanneer we praten over de bijdrage van genetica, heel gelijkaardig met hypertensie, hoge bloeddruk, hoge cholesterol.
Ik hoor soms ook wel eens de woorden mono- en polygenetische obesitas vallen. Wat is dat juist exact?
Tot nu toe hebben wij gepraat over de polygenetische vorm van obesiteit. En polygenetisch betekent dat vele genetische varianten bijdragen tot die obesiteit. Het is ook polygenetisch multifactorieel, wat betekent dat naast de genen dragen ook omgevingsfactoren bij. Ja, dat is de overgrote meerderheid van obesiteit, is polygenetisch multifactoriaal. De monogenetische vorm van obesiteit komt niet vaak voor. Studies zeggen dat van alle mensen met obesiteit, 1-5% van die mensen hebben monogenetische vorm van obesiteit. En monogenetisch betekent dat voor die mensen de obesiteit is veroorzaakt door 1 genetische mutatie in 1 gen. Deze mensen hebben vaak obesiteit heel jong en de omgeving doet er bijna niet toe. Het doet er niet toe of dat je let op je voeding. Of die mensen hebben een ongelooflijk grote honger, van kind af aan. En tot voor kort waren er eigenlijk geen behandelingen voor deze mensen. Heel recent is daar ook voor bepaalde vormen van monogenetische obesiteit is er nu medicatie.
En loopt daar al lang onderzoek naar?
Ja, absoluut. Er loopt ook onderzoek naar. En het is ook belangrijk onderzoek. Hoewel dat die vorm van obesiteit niet vaak voorkomt, kunnen we veel leren van monogenetische obesiteit. De biologie van monogenetische obesiteit is vaak ook de onderliggende biologie van polygenetische obesiteit. Het is misschien minder extreem. We weten van monogenetische obesiteit, en we weten dat eigenlijk al bijna 30 jaar, dat in monogenetische obesiteit de genen bepalen hoeveel honger men heeft. Zo mensen met monogenetische obesiteit hebben een enorme drang om te eten. Er is een bepaalde signaal in de hersenen dat zij niet krijgen, waardoor dat ze blijven eten. En ze denken constant dat ze honger hebben. Zo, dat is heel extreem. Dat is een monogenetische obesiteit. Maar diezelfde biologie geldt ook voor vele vormen van polygenetische obesiteit. Het is misschien minder sterk, maar het is er ook. Zoals ik zei eerder, voor sommige mensen, die hebben gewoon een grotere honger of een minder verzadigingsgevoel. Dat genetisch bepaald is.
Ik Ik wil graag eventjes terugkomen op de omgeving. Dat omgeving ook een grote rol speelt, zegt u. Hoe kunnen we die factoren verminderen? Of is dat niet mogelijk?
Dus wanneer we denken aan de bijdrage van genen en omgeving, weten we dat op populatieniveau genen voor de helft bijdragen tot de voorgeschiktheid voor obesiteit en de omgeving de andere helft bepaalt. Maar op individueel niveau zien we verschillen in voorgeschiktheid. En dan denk ik terug aan de scores waar we het daarnet over praten. Sommige mensen hebben een hoge score. Dat betekent dat zij een grote voorgeschiktheid van beide ouders hebben geërfd. En voor die mensen speelt de omgeving minder een rol dan voor andere mensen waar de voorgeschiktheid iets minder is. Ja? Zo de omgeving blijft altijd belangrijk, maar voor sommige mensen meer dan voor anderen. En zoals ik eerder ook zei, zeg ik in studies, in grote populatiestudies, hebben we gezien dat zelf met een hogere voorbeschiktheid kan de omgeving nog altijd die voorbeschiktheid onderdrukken. Dus het blijft een interactie tussen genen en omgeving.
En gaan we met die score ook doelgerichter kunnen behandelen bij obesitas?
Dat is de droom. We werken nog heel hard aan die scores. En de scores die we momenteel hebben, ze worden beter en beter, maar ze zijn nog niet goed genoeg om echt mensen te identificeren en dan te bepalen welke behandeling zij moeten hebben. Er is inderdaad wel onderzoek om te zien of dat we scores kunnen gebruiken, dus genetische scores samen met andere moleculaire biomarkers, om dan te bepalen of dat een bepaalde groep van mensen dus meer voordeel zou uithalen van een bepaalde medicatie dan anderen. Dus het idee is dat we de medicatie matchen met de persoon. Dat is de droom. En we werken daar naartoe, maar we zijn er nog niet.
En heeft u een idee hoe lang dat dan nog zou kunnen duren?
Er is momenteel een enorme vooruitgang in de moleculaire biologie, waar we niet enkel naar de genetica kijken, maar ook naar de genexpressie en de proteïneniveau. En ik denk dat dat ons zeker gaat voorthelpen. En ik zou zeggen, misschien in de komende 5 tot 10 jaar denk ik dat we toch wel een goede vooruitgang kan maken door het combineren van genen met andere, hoe we noemen, biomarkers.
Als ik eventjes mag terugkijken op mijn eigen persoonlijk verhaal. Ik heb 7 jaar geleden bypass laten doen, gastric bypass. Ik ben daar meer dan 50 kilo mee afgevallen. Maar dan stel ik mij de vraag, als het dan toch genetisch bepaald is, is de kans groter dat ik dan na mijn maagverkleining terug zwaarder wordt?
Ja, de genetische voorbeschiktheid blijft, maar het is al een enorme prestatie om na 7 jaar nog steeds gewicht onder controle te hebben. En ik vermoed dat naast de maagverkleining ook met een verandering van de omgeving is. Maar inderdaad, die voorbeschiktheid die blijft en het zal waarschijnlijk niet altijd even eenvoudig zijn om hetzelfde gewicht te behouden.
Ik heb nu het gevoel na 7 jaar dat het moeilijker is om op mijn gewicht te blijven, ondanks dat ik sport en dieet. Dus dan heeft die gene daar toch een grote factor in.
Absoluut. Ja, de operatie verandert je genen niet. Zo die voorbeschiktheid die blijft, ja.
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd en voor dit aangename gesprek.
Dank u wel.
Dit was aflevering 9 van de podcast Obesitas, de Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Obesitas, de Big Truth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.